Dit is een podcast van de Rotterdamse Zorg. Over uitdagingen en oplossingen voor de zorgarbeidsmarkt van morgen. Elke maand verdiepen we ons in een thema dat te maken heeft met werkgeverschap in zorg en welzijn. Deze keer is dat: hoe houden we studenten zorg en welzijn vast? Met het oog op de personeelstekorten in zorg en welzijn is het natuurlijk super dat er elk jaar weer nieuwe studenten uit hun opleidingen de arbeidsmarkt op gaan. Maar deze groep is veel kleiner dan wat nodig is om de tekorten op te vangen. En bovendien vallen veel studenten uit gedurende hun studie. 20% maakt de studie niet af. Jonge mensen die kiezen voor werk in zorg en welzijn, maar gaandeweg afhaken. Ja, dat is natuurlijk precies niet wat nodig is. In deze podcast hoor je waarom studenten afhaken, ook van een student zelf, en hoe Rotterdamse zorgorganisaties en opleidingen samen proberen hun zorgen tegemoet te komen. Allereerst, wat speelt er precies? Je hoort Anna Hoogmoed, programmamanager Leren en Ontwikkelen bij de Rotterdamse Zorg.
We zien in de zorg dat gemiddeld ongeveer 20% van de studenten uitvalt uit de opleiding. Nou, dat is gewoon 1 op de 5, dus dat is echt heel erg zonde. Dat zijn mensen die ooit wel voor de zorg gekozen hebben, die dus hebben gedacht: de zorg past bij mij, ik wil daar werken. Maar die dus ergens tijdens de opleiding denken: dit is het toch niet en ik stop met de opleiding. Zeker studenten zijn vaak jonge mensen, dus dat heeft eigenlijk een heel groot arbeidsmarktpotentieel. Dus als je kijkt naar arbeidsmarktcijfers, dan zijn het juist de mensen die je wil behouden, want die kunnen nog heel veel jaar werken als zij in de zorg blijven.
20% die start, maar de opleiding niet afmaakt. En dat terwijl de instroom ook kleiner wordt.
Als je kijkt naar mbo-verpleegkunde, dan zien we gewoon een afname van inschrijving van ongeveer 15%. Ja, dat is echt enorm. Dat zijn veel mensen, dus we moeten echt zorgen dat we ze binnenhouden.
Maar waarom haken studenten af? Dat is een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is. Ellen Bakker is docent verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam en ze doet onderzoek naar het weerbaar opleiden van studenten verpleegkunde. Ze vertelt over waarom het een moeilijk vraagstuk is en waarom het veel vraagt om het op te lossen.
Uitval is echt een zogenaamd wicked problem. Dus het is een probleem dat heel erg complex is. En ja, je kan het ene knopje draaien om het op te lossen. Bijvoorbeeld het leerklimaat verbeteren en de praktijk en de werkbegeleiders beter toerusten. Maar die moeten er dan wel zijn. En als je de taak van hen weer heel erg verzwaart, dan kunnen zij weer omvallen. En als zij omvallen, dan vallen die studenten ook weer om, of die startende.
Als je kijkt naar onze regio, dan zijn er 6.500 studenten van alleen al VIG en verpleegkunde. Ja, dat geeft dus wel aan hoe groot het is, zeg maar, waar we mee bezig zijn. En hoe moeilijk het daardoor dus ook is. Maar goed, we doen gelukkig heel veel goede dingen waardoor we daar echt in stappen in zetten. Maar ja, het is wel moeilijk.
In haar kwalitatieve onderzoek sprak Ellen studenten die gestopt waren. Ze zag daarin 2 verschillende groepen. Haar onderzoek richtte zich op studenten die al iets verder in een opleiding waren, maar dus toch alsnog afhaakten.
Het ene thema was terechtkomen in een neerwaartse spiraal van mentale, fysieke en sociale problemen. Op het persoonlijk vlak waren ze onzeker, perfectionistisch, faalangstig. Soms hadden ze al psychische problematiek.
Die persoonlijke factoren, in combinatie met te weinig begeleiding of een heel kritische begeleiding, zorgden dan voor een neerwaartse spiraal. Studenten die in zo'n pakket terechtkwamen, lieten vaak ook hun zelfzorg versloffen.
Dus in plaats van dat studenten dan dachten: ik heb het zwaar in mijn stage, ik doe geen stap verder voordat ik die ondersteuning heb. Of ik neem even een tandje minder. Of ik meld me maar een week ziek. Dacht ze: nee, nog harder werken. En nog kritischer op zichzelf. En dan, als ze dan in combinatie met werkbegeleiders die ook heel kritisch waren en dus echt alleen maar aangaven waar ze nog op moesten ontwikkelen, raakten ze helemaal hun zelfvertrouwen kwijt. Dus die kwamen echt in die neerwaartse spiraal. En die groep concludeerde dus: dit hou ik niet vol. De andere groep die concludeerde: dit is niet wat ik wil in mijn leven. Dat was ook een hele andere groep. Die ging eigenlijk heel lekker in een opleiding. Maar die dachten wel, ja, wanneer komt nou die ziekenhuisstage? Dan hadden ze eigenlijk die ziekenhuisstage. En dan viel die tegen. En dan concludeerden ze, nou, nu weet ik het dan zeker, het is niks voor mij. En wat die eigenlijk hadden gemist, is dat daarover het gesprek was aangegaan. Dus die realiseerden zich niet dat, ja, één stage in een ziekenhuis, dat is niet representatief voor alle ziekenhuisstages. En je hebt zo een diversiteit aan patiëntengroepen, maar ook dat klimaat op de afdeling.
Twee heel verschillende groepen, maar met enkele duidelijke focuspunten.
De aanknopingspunten voor verandering zit in het individu. Dus je weerbaar opleiden, beter ondersteunen. Maar we kunnen niet alleen maar de verantwoordelijkheid bij die student leggen. Ja, we kunnen ze nog zo goed weerbaar opleiden. Maar als zij in een toxische leerwerkomgeving terechtkomen, ja, dan gaan ze alsnog weg. Of ze vallen om. En je bent ze kwijt ook voor het vak.
Maar hoe kun je die student goed helpen weerbaar te worden? En hoe werk je aan een goed leerklimaat?
Hoi, goeiedag. Wij zijn op zoek naar Lara Dekker.
En zij is van welk team?
Ze is leerling HBOV bij Youth, Fact, Jeugd en Gezin.
Om daar meer zicht op te krijgen, spreken we Lara Dekker. Ze is HBOV-studente en zit in haar vierde jaar. Sinds haar derde jaar volgt ze het duale traject bij Parnassia.
Geen probleem.
Ik ging in mijn tweede jaar stage lopen op de gesloten afdeling voor dementerenden in het verpleeghuis. En dat was heel leerzaam. Ik heb heel veel geleerd. Ik kreeg wel veel verantwoordelijkheid. Ook soms meer dan mijn collega's die wel afgestudeerd waren. Dus die dan bijvoorbeeld helpende of zorgende waren bepaalde mensen die geen medicatie mochten delen. Ik mocht dat dan wel. Ik was daar toch 32 uur per week. Dus als mensen vragen hadden, was het, Lara, kan je even komen? Ik heb een vraag. Wil jij dit doen of wil jij deze medicatie geven? Want van mij neemt deze bewoner het niet aan. Of ik weet even niet hoe ik met deze bewoner moet omgaan. Dus er kwam als tweedejaars wel gelijk veel verantwoordelijkheid bij mij om een bordje te liggen.
Je hoort al direct over een spanning tussen verantwoordelijkheid krijgen, wat natuurlijk leerzaam is, en tegelijkertijd ook wel stagiair kunnen zijn. Ze vertelt over negatieve ervaringen van medestudenten.
Dat als ze bijvoorbeeld al de mbo hebben gedaan en ze gaan door naar de hbo, dat ze soms als echt verpleegkundige worden ingezet op de vloer, waardoor ze geen stagiair kunnen zijn. Wat bijdraagt aan de hoge werkdruk, maar ook aan het dat ze minder kunnen leren. Dus dat ze minder stagiair kunnen zijn en dus bij collega's kunnen afkijken van, goh, hoe doe jij dat? En hey, kun je een keer met mij meekijken, omdat ze al veel meer verantwoordelijkheid krijgen.
Zelf is ze positiever over de begeleiding die ze kreeg.
Dat vond ik wel, dat mijn werkbegeleiders dat heel mooi en goed altijd gedaan hebben. Die lieten mij echt leerling zijn. Ik ben ook bij een paar plekken ben ik dan boventallig gezet. Ook al ben ik wel in dienst van Parnassia, maar dan hebben ze er toch voor gekozen, goh, maar we vinden het ook belangrijk dat je goed kan meekijken en kan leren.
Ook hoe je ontvangen wordt is heel belangrijk, vertelt Lara.
Dus als je daar komt, hoe je wordt ontvangen, dat je een bepaalde kennismakingsweek, ik zeg maar wat, hebt, waardoor je een beetje de organisatie en de mensen kan leren kennen.
Voor de Rotterdamse Zorg heeft een werkgroep onderzoek gedaan onder studenten naar wat zij belangrijk vinden, vertelt Anna Hoogmoed.
En dan zie je eigenlijk dat het vaak in heel kleine dingen zit en heel erg in persoonlijk contact zit. Dus die student wil gewoon door zijn collega's ontvangen worden. Dat de mensen op de afdeling weten dat die student komt. Terwijl als je kijkt naar het onderzoek wat we gedaan hebben, zien we ook wel dat studenten op een afdeling komen dan dat degene die daar staat op dat moment helemaal niet weet dat er een student zou komen. Ja, daar gaat hij mis, zeg maar. Dat zijn voor studenten demotiverende momenten.
De werkgroep heeft vervolgens ook een toolbox ontwikkeld voor organisaties.
Dus in die toolbox zitten een aantal leuke werkvormen. Zit een stukje terugkoppeling van, nou, uit ons onderzoekje blijkt dat dit en dit belangrijke elementen zijn. Zorg dat je dit in elk geval op orde hebt. En dat zit hem dus voor een groot gedeelte in best wel kleine en praktische zaken. Weet dat die student komt. Zorg dat hij een fijn welkom krijgt. Dat hij even een voorstelrondje met het hele team heeft. Zorg dat je een beetje een grappige werkvorm hebt op zo om iedereen voor te stellen. Of, en zorg ook dat de werkbegeleider in het begin ook aanwezig is, zodat je echt even samen kan opstarten.
Het woord valt al een paar keer. De begeleiding. Die is cruciaal voor studenten. In principe zijn er twee begeleiders. Vanuit de opleiding en vanuit de organisatie waar de student stage loopt.
Een van de dingen die gebeuren is dat de begeleiding op dit moment gewoon een groot probleem is. Er zijn in de zorg grote personeelstekorten en dat geeft ook weer meer druk op de begeleiding. De zorg is, als je vergelijkt met andere opleidingen, gewoon voor een heel groot gedeelte een praktijkopleiding. En dat is echt anders dan als je een andere opleiding doet waarbij je pas in je vierde studiejaar op stage gaat.
Ik denk dat er voor mij twee belangrijke soorten begeleiding waren, dus vanuit school en vanuit werk. Vanuit school heb ik die als prettig ervaren. Ik ben goed begeleid, goed contact met mijn docent vanuit school. Ik kon altijd een berichtje sturen of aansluiten bij een wekelijk spreekuur. Dus dat, die lijn is eigenlijk altijd open en dat was heel prettig.
Het spreekuur waarover Lara verteld was optioneel.
Dus dan staat er een teamsvergadering staat open. Dus als je vindt wil even hier en hier over praten, of ik heb een probleem waar ik even over wil sparren, dan kan je gewoon online gaan in die teamsvergadering. En dan staat je docent daar voor een uur, anderhalf uur. Soms zijn daar dus andere medestudenten, maar soms ook niet. En als er wel andere studenten zijn, dan kan je ook even met hen ervaringen uitspreken van goh, deze en deze competentie, hoe pak jij dat aan? En dan ervaringen uitwisselen.
Die uitwisseling met andere studenten is heel belangrijk.
Meestal heb je dat onderbuikgevoel wel van dit klopt niet helemaal, maar dan kan je niet helemaal je vinger erop leggen. Ja, toch een beetje dat intuïtieve gevoel dat je dan hebt. En misschien toch daarnaar luisteren en denken van goh, hoe gaat dat bij anderen? Hebben jullie ook dezezelfde ervaringen? En wat zou ik ermee kunnen? Want je hebt ook gewoon klasgenoten die natuurlijk ook allemaal stage lopen. Weliswaar op allemaal verschillende plekken, maar wel met wie je ervaringen kan vergelijken.
Goede begeleiding is belangrijk, maar dus wel schaars. Met name begeleiding vanuit zorgpartijen is een issue. Vanuit de Rotterdamse Zorg zijn daarom meerdere projecten om dit aanbod te optimaliseren.
Als je kijkt naar samenwerking tussen onderwijs en de praktijk, dan zie je dat als je echt samen gaat werken in de begeleiding, dat de student daar ook profijt van kan hebben. Dus je ziet eigenlijk steeds meer, bijvoorbeeld bij een zorginstelling op een afdeling, daar kunnen studenten van verschillende onderwijsinstellingen rondlopen. Dan was het voorheen zo dat er de ene dag kon er een docent langskomen van Tzadkine, een dag later iemand van het Albeda. En die kwam dan eigenlijk alleen voor zijn eigen student. Nou, je ziet steeds meer dat die onderwijsinstellingen en de zorginstellingen steeds beter samenwerken en dat ze ook die begeleiding dus veel meer integreren. Waardoor je dus ook eigenlijk meer begeleiding kan geven aan die studenten, omdat ze op elke dag wel iemand hebben aan wie ze een vraag kunnen stellen of van wie zij begeleiding kunnen krijgen.
Anna noemt nog een ander project.
Vorig jaar een project gedaan waarbij we hebben gekeken om kunnen we extra stagecoaching krijgen. Dus dat studenten extra coaching kunnen krijgen door een onafhankelijke coach. Gewoon met hun vraagstukken daar terecht te kunnen. Dus dat kunnen zowel persoonlijke vraagstukken zijn, work-life balance vragen, maar het kan ook echt inhoudelijke vragen zijn rondom de opleiding en hoe ze dat moeten organiseren.
Daarnaast is differentiëren handig.
Maar als je kijkt naar wat we steeds meer moeten doen, is dat we echt begeleiding op maat moeten bieden. Dus de ene student heeft gewoon meer begeleiding nodig dan de ander. Er zijn ook studenten, daar gaat het supergoed, die willen vooral juist ongeveer meedraaien, net als een medewerker. Maar er zijn ook studenten die gewoon juist wat meer begeleiding nodig hebben.
Ellen ziet verder dat niet elke werkbegeleider even goed is in zijn of haar rolpak. Het is wel echt een vak apart om studenten goed te begeleiden. Opleiding hiervoor kan helpen. Maar er zijn ook gewoon een paar hele simpele vuistregels.
Toevallig had ik het er vandaag in mijn les ook over, dat een student zei, ik vind het heel moeilijk om mijn leerdoelen aan te geven aan mijn werkbegeleider als ze niet eens vraagt aan mij hoe gaat het met je. Dat ze niet eens even contact met me maakt.
En er zijn handige tools.
Ik ken een interventie, inderdaad, dat heet 10-minute preceptor model. En dan preceptor is in het Engels de werkbegeleider. En die geeft echt begeleiding bij de patiëntenzorg, dus begeleiding aan het bed. En daar staat ook letterlijk stap 1... vraag hoe het gaat met de student, gewoon in het algemeen. Dus even dat contact maken, dat die student zich welkom voelt. En dan inderdaad, wat wil je leren vandaag? En dat er ook een moment weer is dat dat geëvalueerd wordt. En het liefst hè, ook, dus drie, en daarom heet het 10 minutes. Het zou dus echt op drie momenten op de dag maar een paar minuten tijd hoeven te kosten. Maar dat je dan wel de loop hebt van, nou, goede start, even wat tussendoor, hoe gaat het? En dan aan het eind even terugkijken. En dan, ja, dan kan de student een reflectieverslag maken van een situatie die zich heeft voorgedaan. En dan krijgt ze op papier feedback. Nou, dan heb je het rondje mooi doorlopen.
Ook het goed weten welke behoefte aan stages er is, kan helpen om het begeleidingsvraagstuk te verbeteren.
Ja, wat we verder ook doen is dat we de capaciteit van stages regionaal verdelen. Wat we doen is dat we regionaal in kaart brengen hoeveel studenten komen er. Dus hoeveel schrijven zich in de opleiding. Hoeveel studenten moeten er per leerjaar en per studie op stage. En wat is eigenlijk het aanbod aan stageplaatsen in de zorginstellingen. En dat brengen we bij elkaar. Daar hebben we een project voor lopen dat heet regionale stagecoördinatie. En in dat project verdelen we dus eigenlijk regionaal die capaciteit van begeleiding. En wat daar zo mooi in is, is dat je goede stuurinformatie krijgt om uiteindelijk ook vooruit te kijken. Dus je kan zien, oh, we hebben volgend jaar eigenlijk 100 studenten HBOV tweedejaars, waarvoor we geen HBOV tweedejaars begeleiders beschikbaar hebben. Dan kan je eigenlijk tijdig gaan kijken, wat kunnen we nou doen om deze student toch die goede begeleiding te geven. En te zorgen dat hij een goede kwalitatieve stageplaats krijgt waar hij lekker kan leren. Dus in dat in dat project kijken we daar echt regionaal naar. Dat doen we nu sinds 2018. En je ziet echt dat het oplevert. Je ziet echt dat we steeds beter vooruit kunnen kijken en steeds beter ook acties kunnen zetten op datgene wat er nodig is.
Daarnaast is er nog een ander belangrijk thema dat tamelijk ongrijpbaar lijkt. Het is namelijk belangrijk voor studenten dat er een veilig leerklimaat is.
Wat natuurlijk een super moeilijke term is, hè, want het is eigenlijk alles en het is daardoor ook helemaal niks. Maar het gaat erover, mag je fouten maken? Mag je het zeggen als je iets niet weet? Mag je, is het zo'n cultuur waarbij je eigenlijk jezelf mag zijn, echt kan leren en dus ook fouten mag maken?
Lara kent ook wel medestudenten die hier negatieve ervaringen mee hebben gehad.
Die hadden bijvoorbeeld geen veilige omgeving en die voelden zich dan wel bezwaard om aan de bel te trekken als het dan een keer wat minder goed gaat. Of die voelde dan de druk om door te blijven gaan. Want dat is nou eenmaal wat er wordt verwacht. Dus dan ga ik dat maar blijven doen. Ja, dat heeft ook echt wel nare gevolgen gehad.
Leerklimaat lijkt wat ongrijpbaar, maar toch bestaat ook hiervoor een tool die in kaart kan brengen hoe het leerklimaat is, vertelt Ellen. Maar kijk die tool maar.
En dat gaat heel erg over de kwaliteit van de feedback. Het gaat over de kwaliteit van het inwerken, de communicatie en de samenwerking binnen het team. De ondersteuning in het leerproces. Je kan dat dus meten vooraf of dat goed is geregeld.
Ook dit punt heeft de Rotterdamse zorg opgepakt.
Daarvoor hebben we momenteel een lerend netwerk over leercultuur lopen, waarbij eigenlijk organisaties met elkaar en van elkaar leren. In een netwerk waarbij ze goede voorbeelden delen en met elkaar meedenken rondom het thema leercultuur. We hebben daar zo nu wat inspirerende sprekers. Er is laatst iemand die heeft een presentatie gegeven over verandermanagement. Hoe doe je dat nou? Er is iemand gekomen die veel weet over begeleiding, van de opleiding begeleidingskunde. Zo proberen we met elkaar eigenlijk elkaar te helpen over hoe kan ik nou in mijn eigen organisatie aan de slag gaan met het verbeteren van die leercultuur. En ik denk dat dat wel heel krachtig is, want het is zo'n moeilijk thema en het zit zo in alle haarvaten van de organisatie dat je het echt met elkaar moet gaan verkennen hoe je het kan verbeteren en daar ook kleine stapjes in maken. Dus soms ook het klein maken en daar kleine stapjes op nemen.
Stages kunnen studenten naast mentale uitdagingen ook voor fysieke uitdagingen plaatsen, vertelt Lara.
Ja, rugklachten. af en toe wel. Dan was ik wel echt gesloopt, want het is met de ouderenzorg heb je dat ook wel, dat je toch wat meer aan het tillen en aan het doen bent. En soms heb je dan één tillift op de afdeling en staat die toevallig aan de andere kant. Ja, maar mevrouw Jansen moet nu naar het toilet. Dus dan ga je het toch maar zelf doen. Dus dat speelt ook wel. Dat was wel zwaar. Dat merk in de psychiatrie heb ik daar toch echt wel minder last van. Ik heb wel nog oudere psychiatrie gedaan en dan heb je het wel weer meer als je meer moet bukken. Maar dat, vanuit school krijgen we dat al wel mee om met een ergonomische houding, dat we daar rekening mee moeten houden.
Ook in het onderzoek van Ellen kwam dit punt prominent naar voren.
75% van onze studenten hadden al klachten aan nek, arm, schouders, rug, polsen. Nou ja, ergens aan het bewegingsapparaat vond ik best veel in jaar 3. Dus bij ons is dat ook echt een aandachtspunt. En ook daar zijn we nu mee bezig met fysiotherapiestudenten. Hè, die mogelijk dan coach worden van een verpleegkundestudent met klachten aan een bewegingsapparaat. En die kunnen natuurlijk zo'n student helpen met de ergonomie. En ik kan me in de toekomst ook voorstellen dat we dan met toegepaste psychologiestudenten gaan werken. Die een verpleegkundestudent met mentale klachten gaat coachen.
En het is ook wel heftig om op jonge leeftijd al zoveel uur per week fysiek uitdagend werk te doen.
Ik denk dat in het tweede jaar dat daar misschien nog wel wat meer voorbereiding in zou mogen. Van goh, dat het toch wel zwaar kan zijn. Daar, ja, ik kan me niet herinneren dat dat mij ooit echt is verteld. Van, ja, dat je toch wel 32 uur per week aan de bak gaat. En hoe je dat dan het beste kan combineren. Er zijn natuurlijk wel lessen geweest over plannen en zo. Maar niet echt over de mentale druk die dat op jou kan leggen. Ik kan me dat niet herinneren.
Tot slot is het behulpzaam voor studenten als zij zich betrokken voelen bij het werk. Een van de vormen waarin dit gebeurt zijn de zogenaamde leerafdelingen. Vertelt Anna van de Rotterdamse Zorg.
Op een leerafdeling leveren studenten de zorg en worden zij gecoacht door de gediplomeerde medewerkers. Je organiseert het dus heel anders. Vaak zijn de lessen die normaliter op school gegeven worden. Meestal hebben studenten 1 dag in de week les op school. Die worden vaak dan op de afdeling gegeven. Dus het vindt helemaal echt daar in de praktijk plaats. En doordat je echt die studenten de zorg laat leveren en hen coacht waar nodig, zie je dat zij veel meer het gevoel van autonomie ervaren. Veel meer het idee hebben dat ze echt wat bijdragen. En ook door die vorm zie je dat het veel meer dat die studenten ook fouten mogen maken. En dat zij daar dan feedback op krijgen en zichzelf kunnen verbeteren. Dus ik vind dat altijd een heel mooi voorbeeld.
En ook zeggenschap is belangrijk. Dat studenten zelf kunnen meepraten over wat ze belangrijk vinden.
Ja, op heel veel plekken wordt de term veranderkracht van de zorgprofessional genoemd. Ja, toen zeiden we, als je het voor de zorgprofessional wil, dan moet het dus ook al in de studie gebeuren. Dus wat kunnen we nou met elkaar doen om die veranderkracht van de zorgprofessional al in de studie ook al te creëren? Dus één voorbeeld van wat we daarvoor nu aan het doen zijn, is dat we een regionale studentenraad aan het opzetten zijn. Waarbij we eigenlijk de zeggenschap van de studenten willen vormgeven. Dus we doen nu heel veel voor die studenten, maar kunnen we dat ook niet veel meer met hen gaan doen? Dat zij ook mee kunnen denken wat zij denken dat er nodig is. En dat we daar veel meer samen in optrekken.
Een deel van de uitstroom uit zorg- en welzijnsopleidingen kan individueel verklaard worden. Maar een hele belangrijke rol ligt bij de zorgorganisaties. Maar zijn zij zich voldoende bewust van het belang van het goede leerklimaat? Van het aandacht hebben voor studenten? Van het creëren van een veilige omgeving?
Ik denk dat de zorgorganisaties hier in de regio zich heel bewust zijn van het belang van het goed opleiden van studenten. Je ziet ook echt in de regio dat het netwerk heel sterk staat. Dat er heel veel initiatieven zijn om studenten te behouden. Dat mensen echt aan het zoeken zijn naar wat maakt nou echt het verschil voor die student. En hoe kan ik nou zorgen dat die student ook blijft en wat hebben zij nodig?
Nou, weet je, ja, ik denk dat het bewustzijn nog wel vergroot moet worden. Dat als je een student hebt waarvan je als zorginstelling waarvan jij denkt, oh, die is niet echt geschikt voor deze setting, dat je die toch heel goed begeleidt, zodat hij gemotiveerd blijft voor het vak. Daar zie ik wel een bedreiging in. Dus dat besef niet altijd is doorgedrongen.
Dus er zijn verschillende organisaties die daar echt keihard aan het werken zijn, die daar ook heel veel energie en acties op inzetten. Maar je ziet wel dat het heel moeilijk is. Omdat het dus bij elke leidinggevende, bij elke collega op de werkvloer kan gebeuren. Dat je zegt, oh ja, ik heb nu even niks te doen, ga maar even handdoekjes vouwen. Ja, dat kan gebeuren, maar dat kan dus eigenlijk niet. En dat moeten we ook met elkaar niet willen. Er zijn hartstikke veel mensen die keihard werken op de afdeling, ook om die studenten heel goed te begeleiden. Dus je wil ook niet te belerend zijn van geef ze uitdagende taken of zorg niet dat ze handdoekjes vouwen. Want op heel veel plekken gaat het hartstikke goed. En er zijn heel veel bevlogen professionals die heel goed werken aan het behouden van studenten. Maar op net nog te veel plekken gaat het dus ook nog niet goed. En daar moeten we met elkaar kijken, wat gebeurt daar dan en wat kunnen we daaraan doen?
Ja, maar dat is dus een beetje af en toe een kansspelletje. Waar kom je terecht en wie wordt je begeleider? En ja, dat is natuurlijk wel naar dat je daarvan ook afhankelijk bent. Maar wat ik zeg, tot nu toe bij mij altijd goed gegaan.
Met de grote personeelstekorten in zorg en welzijn en de afnemende instroom is het extra belangrijk dat studenten zorg en welzijn goed door een opleiding gaan. De stages die zij lopen bepalen in grote mate of ze inderdaad doorgaan in het werkveld. Het is belangrijk dat studenten worden voorbereid op wat hen te wachten staat. Ze moeten leren te reflecteren op hoe het met ze gaat en leren aangeven wat ze nodig hebben. De opleidingen hebben daarin een hele belangrijke rol. Maar ook dat leerklimaat is dus voor studenten ongelooflijk belangrijk. Mogen ze echt stagiair zijn? En worden ze tegelijkertijd ook serieus genomen? Is er ruimte om fouten te maken? En dus ook heel bazaal, ja, zijn ze echt welkom? En voelen ze zich ook echt welkom en gezien? Eén of enkele negatieve ervaringen kunnen voldoende zijn om ze te laten geloven dat ze het niet kunnen of dat ze het niet willen. Des te belangrijker om, hoe lastig het ook te combineren is met het drukke werk, er nu al voor ze te zijn. Het zijn per slot van rekening de collega's van de toekomst. Wil je meer weten over wat de Rotterdamse Zorg doet op dit thema? Kijk dan op derotterdamsezorg.nl/podcast. Vergeet je niet te abonneren en deel deze podcast met wie hem ook moet horen. En voor nu, dank voor het luisteren.